een iets andere uitvoering dan we gewend zijn. Maar dat maakt niet uit, we kunnen altijd nog iets bijleren. Op de zondagochtend gaat het natuurlijk anders toe dan op een dinsdagavond. Dat weet u intussen allang. Op de zondagochtend wordt het altijd begonnen met een kindermoment. Maar u weet allemaal dat in Matteüs 18 staat dat wij allen als gelovigen mogen worden als de kinderen. Dus wat redt mij om ook een klein kindermoment in te lassen. En dat doe ik met iets concreets. Dat zijn of roeispanen, of het is een ovenwand, of heel iets anders. Maar deze keer heb ik een doosje meegebracht dat u vast allemaal kent. Iedereen heeft thuis, bijna iedereen, in de schuur, ergens op een plank, zo'n doosje liggen. Of in de fietstas, als u regelmatig fietst, heb je dat bij u. Dat is een doosje waarin, staat er keurig op, 3 bandenlichters zitten erin. Waar u de buitenband mee van de fiets kunt lichten. Daar zit een schuurpapiertje in vaak, een klein stukje ventiel als reserve. En niet onbelangrijk, misschien wel het allerbelangrijkste, een klein tubetje lijm. Solutie. Dat wordt in heel Nederland al jaren verkocht. En dat heeft een mooie geschiedenis. En die wil ik u niet onthouden. Er was een meneer in Groningen die graag een beetje zijn schuurtje prutste. Een soort, laten we zeggen, een Willy Wortel. Die allerlei dingen uitvond, die allerlei dingen bedacht, die overal mee experimenteerde. Op een gegeven moment kwam hij tot de verrassende ontdekking dat hij een geweldige lijm had ontwikkeld. Het was een Joodse meneer, Jehuda Levi Weinberg. En die man die was zo blij, die dacht, ik heb een lijm. Nou, die is beter dan wat ik nog toe ooit ergens hebben kunnen kopen. Had je ook nog geweldige mazzel, om nog een mooi Jiddisch woord te gebruiken. Want bijna op hetzelfde moment, en ik praat over 1881, binnen een paar jaar, 7 jaar, was er ook een Schotse dierenarts. En die ziet zijn zoontje fietsen op zo'n driewieltje. Dat ventje dat ploetert door zand, hij rijdt over stenen, over keien. En dat ventje dat trapt zich, laten we zeggen, de schompers, om het even mooi uit te drukken. Maar hij komt maar slecht vooruit en die man denkt, wat is dat eigenlijk, een ploeter, wat een gedoe. En dan begint deze dierenarts, die begint te experimenteren met stukjes band. En die lijmt aan elkaar. En die pompt hij op met een voetbalpomp. En zo ontstaat de eerste binnenband. Dat was meneer Dunlop. Nou, daarna heeft hij nog heel wat gepresteerd. Tennisballen van Dunlop, golfballetjes van Dunlop, schoenen van Dunlop, tennisrackets. Maar die twee uitvindingen die kwamen prachtig bij elkaar. Want die meneer Weinberg, die had wel prachtige lijm uitgevonden waar je heel veel mee kon. Maar je dacht, dit is ook uitstekend te gebruiken om banden mee te plakken. Tot nog toe waren banden massief, van rubber. Die veerden niet, die waren onaangenaam, die hadden niet veel comfort. Maar met een binnenband, door meneer Dunlop ontwikkeld, was er veel meer mogelijk. Een geriefelijke manier van fietsen, met veerden, heerlijk. En die twee komen bij elkaar. De solutie, zoals die lijm van meneer Weinberg heette, deze Joodse meneer, en de binnenband van meneer Dunlop. Nou, de Joodse meneer kon niet anders dan een naam bedenken voor die solutie, voor die lijm, en noemde hij Simson. Op al die Joodse staat Simson. Waarom? Nou, je raadt wel, een geweldig sterke lijm. En als je aan sterk denkt, dan denk je aan Simson. Prachtig. Nou, over die Simson wil ik het graag met u vanavond even over hebben. Wat is dat voor figuur? Het is in ieder geval een aansprekende figuur. Er zijn heel wat speelfilms gemaakt over Simson, waarbij het soms niet eens over de Bijbelse figuur gaat, maar het gaat over Samson. In het Hebreeuws kennen we geen klinkers. Dus je kunt even goed zeggen Samson als Simson, dat maakt niet uit. Die namen worden nogal door elkaar gebruikt. In al die films komen die tegen. En ook kinderen vooral vinden het een geweldige figuur. Toen ik nog voor de klas stond, toen vertelde ik elke week 4 verhalen. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend een Bijbels verhaal. Nou, ik zeg liever Bijbels geschiedenis dan verhaal. Verhaal klinkt een beetje in de richting van, nou ja, het is iemand bedacht en opgeschreven. En vroeger op de rapporten, en dat stond bij mij op school nog, Bijbelse geschiedenis. Nou, dat zie je niet meer. Er staat godsdienstonderwijs of godsdienstige vorming. En je kunt zelfs een godsdienstige vorming doen zonder dat je zelfs de Bijbel voor gebruikt. Zelfs op de hedendaagse christelijke scholen komt dat voor. Nou ja, dan had ik de gewoonte om 4 verhalen per week te vertellen. En elke vrijdag mochten de kinderen, ik heb meestal groep 8, die mochten dan een verhaal van die week kiezen. Wat ze graag samen nog eens wilden lezen in de Bijbel. Want achter de kast van het lokaal Bijbels, die werd uitgedeeld. En dan zei ik, wat gaan we doen jongens? En dan zeiden ze, nou, de meeste stemmen gelden, dat vinden het geschikte verhaal. En dan ging ik met ze lezen, gewoon wat er stond. Ombeurten, 2 versen, rij voor rij. En waarom deed ik dat? Nou ja, die meneer kan me nog meer vertellen, maar wat staat er nog eigenlijk echt? Dat wil ik wel eens weten. En dan gingen we dat samen lezen en zeggen de kinderen wat er echt precies in de Bijbel stond. Want een verhaal, een vertelling, die maakt natuurlijk altijd een beetje aantrekkelijker dan in die soms ouderwetse Bijbeltaal, waar kinderen niet zoveel mee hebben. Laten we het begin beginnen. En dan wil ik graag met u opslaan, het boek Richteren. En daarvan het 13e hoofdstuk. Richteren 13. We beginnen bij het begin, dus we beginnen bij de geboorte. Ik wil er graag met u de eerste 9 versen van lezen. Daar staat, maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heere hen over in de hand van de Filistijnen, 40 jaar lang. En er was een man in Sora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoah. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen de engel van de Heer aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en u hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af aan Nazireër aan God gewijd zijn en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man Gods kwam bij mij en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God. Heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij, zie u zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins, want het jongetje zal van de moederschoot aan af tot de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn. Daarop bad Manoah de Heere vurig en zei, ach Heere, laat de man Gods, die u gezonden hebt, toch opnieuw naar ons toekomen en ons te leren wat we met het jongetje dat geboren zou worden moeten doen. En God verhoorde de stem van Manoah en de engel Gods kwam opnieuw naar zijn vrouw toe, terwijl ze in het veld zat en haar man Manoah niet bij haar was. Ik wil niet helemaal lezen, maar u zult begrijpen. Die vrouw die komt thuis en zegt, ik heb een auto wat beleefd. Er was een man, dat leek wel een engel. En die vertelt mij dat ik zwanger zal worden. Ja, Manoah denkt, zwanger worden? Jij? We hebben toch al lang geconstateerd dat je onvruchtbaar bent. Hij is er al verbaasd. En nog verbaasd wordt hij als zijn vrouw zegt. En dat wordt een heel bijzonder kind dat wij krijgen. Het was een Nazireër en die moet zich aan bepaalde gedragsregels houden. Ik mag geen wijn meer drinken. Hij mag zijn haar niet afscheren. Nou denkt die man, ja, dat is een heel bijzonder, maar wat zou het mooi zijn als ik zelf ook eens een ontmoeting met die man kreeg. En hij bidt, dat hebben we net gelezen, en hij zegt, heren, u hebt mijn vrouw dat verteld, maar ik zou het ook zo graag van u willen horen. Hoe zit dat nu precies? Nou, dan komt die engel Gods opnieuw terug en ze snelt naar binnen en zegt, die man die is er weer, die bij mij geweest is er nu weer. En toen stond Manoah op en ging zijn vrouw achterna naar buiten. En hij kwam bij die man met de hoofdlijn en zegt tegen hem, bent u de man die door deze vrouw gesproken heeft? En hij zei, ik ben het. Ik ben het. Ik ben. Nou, dan moet u bekend in de oren klinken. Er is maar één in de Bijbel die van zichzelf zegt, ik ben. En dat is Yahweh, de Heere God zelf. Dit is dus een manifestatie, een optreden van de Heer Jezus voordat hij op aarde komt als mens, als kind. Zoals dat in de Bijbel vaker voorkomt. En deze engel des Heren die vertelt wat er moet gebeuren. Of die sterke drank en iets onreins eten, alles wat ik geboden moet je aanhouden met die jongen. En dan is die man ook zo blij, die zegt, het zou mooi zijn als u bij ons bleef, ik wil wel iets te eten aanbieden. Nee, zegt die man, ik ga nog niet eens brood bij u eten, helemaal niets. En als u een brandoffer wilt brengen, doe het rustig, maar doe het dan voor de Heere God. Dat is het beste. En dan zegt Noor tenslotte, ja, wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van de Heer zegt tegen hem, waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Weer een naam van de Heer Jezus. Zijn naam is wonderbaar. Hij is wonderlijk. Dus dit is opnieuw een duidelijk bewijs dat hier de Heer Jezus in het Oude Testament al verschijnt aan sommige mensen. Een groot voorrecht. Jawel. Nou, laatst weer dat hij een Nazireër was. Wat is nou eigenlijk een Nazireër? Een Nazireër is iemand die een bijzondere taak krijgt in het leven. Hij wordt als het ware door God apart gezet, geheiligd. Hij moet volkomen zijn leven, leven voor God, en zich door God laten gebruiken. En er waren strenge regels waaraan zo'n Nazireër moest voldoen. Nou, we hebben al gehoord. Geen alcoholische dranken drinken, niets van de wijnstok. Hij mocht geen doden aanraken, om ze niet te verontreinigen. Hij mag ze niet inladen met heidenen. En hij moet zijn haar laten groeien als teken dat hij leeft voor God. Dat was gewoon een kenmerk, een uiterlijk kenmerk. Iedereen snapt, in de haren van zo'n Nazireër zit niet de kracht. Maar het is wel een uiterlijk teken van dat hij bijzonder aan God gewijd is. En soms ontstaat de verwarring over Nazireër en Nazoreër. Het Heer Jezus wordt wel genoemd een Nazoreër. En dat lijkt er erg op. En is dat dan hetzelfde? Nee, want in Jesaja 11 vers 1, dat mag u later opzoeken, dan kunnen we lezen dat een twijgje zal groeien, bekende woorden, uit de tronk van David. Of van Isaï staat er, maar Isaï is de vader van David. En zo'n telg uit het geslacht van David werd Nazireër genoemd. En toen die Nazireërs zich in de eerste eeuw voor Christus in Galilea vestigden, dus daar gingen ze wonen, werd die plaats waar ze zich gingen vestigen, werd genoemd Nazareth. Dus die werd genoemd naar het volk van de Nazarenen. En vanaf dat moment wordt die plaats Nazareth genoemd, naar de streek waar die mensen zich toen vestigden. En in Matteüs 2 vers 23 kunnen we lezen, en toen hij daar gekomen was, gaat over de Heer Jezus, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, opdat vervuld zou worden wat door de profeten voorzegd is, dat hij Nazireër genoemd zal worden. De profeten waarnaar verwezen wordt zijn Jesaja en Zacharia. U kunt in de voetnoot, als u een HSV-vertaling hebt, staat in de voetnoot, wat u kunt lezen in Jesaja en Zacharia. Tegelijk kun je zeggen, heeft Jezus dan helemaal niets met Nazireër zijn? Ja, natuurlijk wel, want wie was er meer aan God, aan zijn vader toegewezen dan juist de Heer Jezus? Dus dat lijkt weer verwarrend. In heel zijn gedrag, in heel zijn afzondering, in heel zijn trouw, in heel zijn gewijd zijn aan zijn vader, is de Heer Jezus natuurlijk ook een Nazoreër. Maar, we weten allemaal, hij dronk wel wijn. Of hij zijn haar liet groeien, dat weet ik niet. Hij liet zich zeker in met heiden, die ontmoette hij. En dood aanraken, ja, dat heeft hij zeker gedaan. Hij heeft dat meisje, het dochtertje van Jairus opgewekt. En heeft meer doden opgewekt dan aangeraakt. Dus Jezus die was niet in zijn bediening een Nazireër naar de wettische voorschriften van Nazireër. Maar ze wel als het gaat om zijn leven als afgezonderde. Nou, dan staat de geschiedenis van Samson niet voor niks in het boek Richteren. Richteren, dat kent u wel, dat boek. Dat is een boek waarin na Jozua en voordat de koning in Israël regeren, zijn er richteren die tijdelijk een bijzondere opdracht krijgen. Dat is altijd het geval wanneer Israël, en dan kun je steeds weer zien, zijn golfbeweging, daar staat er, en het volk deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En de HSV staat, deed wat slecht is in de ogen des Heren. De Heren stuurt vijanden, die het volk moeilijk maakt, die maakt het volk lastig. En dan staat een richter op en dat doe je pas als het volk weer om de Heer gaat roepen. En dat zie je steeds opnieuw terug. Het volk doet kwaad. De Heer straft ze met vijandige volken. Het volk roept tot God. En de Heer wijst een rechter aan die het volk weer gaat hebben. Nou, tijdelijk wordt dan steeds zo'n rechter gebruikt om Israël tijdelijk van de vijanden te verlossen. En zo verschenen Othniel, Ehu en Deborah, een vrolijke rechter, Barak, Gideon, wel allemaal wel bekend, en ook Simson ten tonele. Dus steeds waren het verschillende heidense volken die Israël lasten maakten, waarop het volk tot God riep en rechter verscheen om het volk te redden van die vijanden. Dat waren Mesopotamiërs, dat waren Moabieten, dat waren Midianieten en Filistijnen. En daar kreeg vooral Simson mee te maken. Steeds weer van die heidense volken die het Israël lastig maken. Ja, en dat zijn bij Filistijnen. En nog steeds veel mensen die zeggen, Filistijnen, heeft dat iets met Palestijnen te maken? Nou, die naamsverwantheid is in dit geval geen toeval. Want sinds 1964, bij de oprichting van de PLO, de Palestinian Liberation Organization, wat wij dan noemen het Palestijnse Bevrijdingsfront, wat Yasser Arafat wordt opgericht. En die gaan wonen in een gebied waar de Filistijnen vroeger wonen. En als u de geschiedenis van Simson verder naleest, komen we vaak steden tegen die we nu ook in het journaal tegenkomen, namelijk die gebieden waar Palestijnen wonen. En wat zeggen die Palestijnen? Wij zijn de nakomelingen van de Filistijnen die daar vroeger wonen. Wij wonen nu op onze oude plek. Dat is een verrante leugen. Maar de Filistijnen waren al 2500 jaar van de aardbodem verdwenen. Dat volk is weg. Dat bestaat niet meer. De suggestie, wij noemen ons Palestijnen, want vroeger wonen wij als Filistijnen, dan hebben we onze naam een beetje veranderd, maar dat is ons gebied, een leugen. Het zijn gewoon Arabieren die daar nu wonen. Alleen de overeenkomst is tussen Filistijnen en Palestijnen, dan kunnen we wel zeggen dat ze dezelfde haat tegen het volk Israël hebben. Gaan we naar Simsons leven. Ik moet nog even iets zeggen over mijn schooltijd. Je geeft zo'n 40 schoolweken les. Als alle vakanties eraf gaan, u weet, onderwijzers die hebben een prachtig beroep, waarbij de vakantie onaangenaam wordt onderbroken door een aantal lesdagen. Verder is het eigenlijk alleen maar vakantie in het onderwijs, dat weet u. 40 weken, keer 460 verhalen. En als het de laatste week was aangebroken, dan zei ik tegen de kinderen, we hebben nog één weekje, en soms hield het al een woensdag op voor groep 8. Wat willen jullie nog graag horen voor verhaal, voor geschiedenis, wat we het afgelopen jaar behandeld hebben? Nou, dat kan ik wel zeggen. In de top 5 staat altijd David en Goliath, de reus tegen de kleine David en de geweldige sterke Simson. Daar moet het altijd over gaan, dat is een heel populaire geschiedenis. Nou, laten we eens kijken wat deze man zo al doet. Was hij echt een Nazireër? Nou, voor zover we weten dronk hij geen alcohol. Hij liet zijn haar groeien, maar hij liet zich wel degelijk in met heiden en hoe. En hij raakt ook wat doden aan. Hij doodt een keer 30 Filistijnen die eventjes de boven- en onderkleding uittrekt. Komt er later op terug. Hij raakt een dode leeuw aan, waar hij honing uit haalt. Dus hij raakt ook wat doden aan. Dus helemaal volgens de goede regels, volgens de wet van de Nazireërs, leefde Simson niet helemaal. Zoals gezegd, zijn haar moest hij laten groeien, omdat hij niet handelde in de kracht van zichzelf, maar in de kracht van God. Dat is een heel belangrijk gegeven. En wat doet hij dan? Nou, in richting 13, ik ga die jongen niet doornemen, dan zien we al dat de geest des Heeren hem begon aan te grijpen. Dat is een heel belangrijk vers dat ook steeds terugkomt. Dus onthoud even. Israël is ontrouw, verlaat God, gaat afgoden dienen. God stuurt vijandige volken die het Israël moeilijk maken. Het volk roept God aan. God stuurt een rechter en de rechter handelt in de kracht van God. En dan zie je steeds weer terug dat als er zo'n moment aanbreekt, dat het even moeilijk was, ook voor Simson, dan staat er, in Richter 13 vers 25 bijvoorbeeld, dat de geest des Heren hem begon aan te grijpen. Belangrijk vers waaruit blijkt dat Simson niet in eigen kracht handelde, maar in de kracht van de geest van God. Was de geest al uitgestort? Nee, dat weet je allemaal, we hebben net Pinkster gevierd. De kracht van de geest komt over hem. Die grijpt hem aan. Maar die gaat niet in hem wonen. Dat is bij Pinkster het geval. Die vertrekt ook weer, die geest. En soms op een hele pijnlijke manier. Ook daarvan hebben we voorbeelden in de Bijbel. Ook bij Simson. De geest is nog niet uitgestort. Dan komen we in hoofdstuk 14 en dan komt Simson een aardig meisje tegen. Met Timna. In het Filistijnse gebied. Hij is verliefd. En hij wil wel graag met het meisje trouwen. Nou, daar gaat er gras over groeien. Hij neemt zijn vader en moeder mee en zegt, we moeten samen naar Timna, want daar heb ik een meisje ontmoet en het zou heel fijn zijn als jullie die ouders ontmoeten. Wij willen graag trouwen. En dan zeggen die ouders, ja, wacht even, is er nou in heel Israël niet één meisje te vinden waarbij je past? Moet er een Filistijns meisje worden? Nou, ik hoorde onze ouders al zeggen. Kon je nou geen jongen of meisje in onze eigen kerk vinden, of buiten de kerk, een gelovige jongen of meisje? Ja, maar je hebt grote kans dat hij laatst toch met me mee wil en ook tot het geloof komt. Nou, dat gebeurt soms. Dat valt niet te ontkennen. Maar Simson gaat er naartoe. En dan staat er iets heel belangrijks, waar we overheen lezen vaak. We zeggen Simson, eigenwijs, riskant, zoekt de Filistijnen op, zoekt het gevaar op. Nou, wat lezen we in vers 4, daar staat, nu wisten zijn vader en moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Dus het is niet Simson die alleen maar zegt, ik moet er naartoe, ik heb een meisje ontmoet, daar wil ik mee trouwen, enzovoort. Waarbij de buitenwereld alleen maar kan zeggen, ja, maar dat is fout, joh. Dat gaat mis. Je maakt een hele verkeerde keus. Maar die ouders wisten niet dat dit van de Heer was. Wist soms dat zelf wel? Dat weet ik niet. We weten wel dat er soms dingen gebeuren in mensenlevens die onwaarschijnlijk een verkeerde kant op gaan. En dat toch de Heer God dat gaat gebruiken. Kennelijk had hij hier al een plan. We weten dat alles van de Heer komt. Alles. Goed en kwaad. God geeft het, maar hij gebruikt het ten goede. Ook al is het in onze ogen een hele verkeerde beslissing. Simson is een typische Einzelganger, een individualist. Gideon zie je vechten, met een Gideon-bende, een klein degertje. De andere richters trekken ook samen op, maar bij Simson zie ik nooit één keer dat hij gebruik maakt van andere soldaten, medewerkers, medestanders. Hij opereert altijd in zijn eentje. Dat is een vreemde man wat dat betreft. En als hij naar Timna gaat, dan gebeurt het dat hij, terwijl de rechte weg naar Timna door zijn ouders wordt bewandeld, dat hij even zijweg inslaat. Hij gaat door de wijnbergen. En er komt een brullende jonge leeuw hem tegemoet. Die grijpt die beet bij onder- en bovenkaak en die scheurt hij op elkaar alsof het een bokje staat en die gooit aan de kant. En loopt hij verder en dan denken, vader, moeder. Ik heb een dood, nou toch wat beleefd zeg, dat zul je niet geloven. Niks verder als. Simson zegt niets. Alsof er niets gebeurd is, gaat hij gewoon door met zijn vader en moeder naar dat huis. En het komt inderdaad tot een bruiloft. Niet zo'n feestje van 8 tot 12, maar een bruiloft. Ze hadden geen glas over groeien, die duurde 7 dagen. Nou, 7 dagen alleen wijn drinken, dat is ook niet erg gezond. Dus wat doen ze? Ze geven elkaar raadsels op om de tijd een beetje te doden. Nou, en dan houdt Simson die weer een raadsel bedenken. Ja, over die leeuw die hij heeft gedood. Want toen hij met zijn ouders terugkeerde, en het wel klikte tussen die ouders, en het doorging, laat hij zijn vader en moeder weer eventjes de gewone weg bewandelen. Hij gaat terug naar die plek waar die leeuw is verscheurd door hem. En dan zie je allemaal bijen. Dat zijn wilde bijen. Dat zijn niet de bijen die Jan en mij en andere imkers hebben in een kast. Het zijn wilde bijen die daar honing maken in een hol. En ze hebben als hol die leeuw gekozen. Daar haalt hij wat honing uit. Hij peuzelt er wat voor op onderweg. Gaat met zijn vader en moeder terug naar huis. En als hij binnen een korte tijd die bruiloft wordt gevierd en het raadsel erop gegeven, dan gaat Simson, die gaat daar, dat raadsel voor hem, dat verwerkt hij in die gebeurtenis met die leeuw, met die honing. Nou, dan komt er een raadsel. Maar dat raadsel heeft ook nog een weddenschap. Want degene die verliest, die moet even een 30ste onder en 30ste boven kleren leveren. Nou, dat is een duurde grapje. Dat is een behoorlijke weddenschap. En dan gaat die Filistijn die gaan nadenken. Dag 1, dag 2, dag 3. Wat kan die man ermee bedoelen? Ingewikkeld raadsel. Eén ding is zeker. Ze kunnen onmogelijk dit raadsel ooit oplossen. Dat kan niet. Want ze hebben het niet meegemaakt. Ze weten totaal niet wat er gebeurd is met die leeuw. Ze weten niks van die honing. Onbekend. En dan wenden ze zich tot zijn vrouw en zeggen, moet luisteren. Jij moet hem dat geheim ontfutselen. Ja, zegt zij, maar dat wil ik niet vertellen. Het is toch een geheim, het is een raadsel. Ja, maar let op, jij moet hem dat gaan vertellen. En als de zevende dag aanbreekt, en ze nog geen stap verder zijn, dat kan ook niet, het is onmogelijk om het te raden, dan zegt ze tegen haar, als jij het geheim niet aan hem ontfutselt, dan steken we jou en het huis van je vader in de brand. Dat gaan we doen. Ja, en dat is weer zo'n kenmerk van Simson. Die als zij bij hem komt en zegt, toe, vertel me nou hoe het zit, dat hij zegt, nee, dat kan ik niet doen. Maar als ze een beetje aandringt, een beetje blijft zeuren, een beetje aandringen, dan is Simson, die grote, sterke man, zo zwak als ieder mens, als ieder man. En zeker als die vrouw nog begint te zeuren over, ja, maar dan hou je niet echt van me. Ja, dan zijn vrouwen misschien wel bedreven in soms, om dit in te zetten als middel, als pressiemiddel. En het lukt. Hij vertelt die vrouw zijn geheim. Nou ja, dan komen die Filistijnen met het raadsel. En die zetten een gezicht van, nou ja, zo moeilijk was het ook weer niet. Even dubben en even pussen. We hebben het gevonden en ze geven de oplossing. En Simson weer meteen, dit hebben jullie nooit zelf kunnen bedenken. Je hebt mijn vrouw misbruikt. Je hebt met mijn kalf geploegd, zegt hij. Nou. En dan wordt in vers 19 kun je lezen, de geest weer over hun vader. En in Askelon, let op het journaal, Askelon, ook een stad die nog steeds in het Palestijnse gebied aantreffen. Daar staat hij 30 Filistijnen dood en hij trekt ze de kleren uit en hij komt boos terug en zegt, alsjeblieft, 30 onderkleden en 30 bovenkleden. En woest en boos vertrekt hij en gaat weg. Na een tijdje, in hoofdstuk 15, zien we dat hij spijt krijgt. Ja, het is toch een aardige vrouw. En ja, ja, het is niet zo best dat ze mijn geheim heeft verraden, maar het was toch wel aantrekkelijk. En nou ja, hij gaat terug. Dus hij meldt zich bij het huis van haar vader en zegt, luister eens, ik ben een beetje rustiger geworden. Ik wil alsnog haar tot mijn vrouw. Nou, zegt pa, dat is jammer. Maar ik heb er al een andere gegeven. Maar ze heeft wel een zus. Is nog knapper dan zij. Dus pa, die speelt het heel goed, die heeft nog een prachtig ruilmiddel, een knappe zus. Niks knappe zus, denkt Simson, en die zegt, ik wil haar. Ja, kan niet, ik heb een andere gegeven, ik heb alleen deze nog in de aanbieding. Zo gaat het zo'n beetje. En dan wordt hij woest, hij vangt 300 vossen, bidt ze met de staart aan elkaar, daartussen zit hij een fakkel en hij stuurt ze door het staande gewas, en door de olijven, de wijngaarden, alles gaat in de fik. En dan worden de Filistijnen zo woest dat ze zich wreken als ze horen dat de schoonzoon van die man uit Timna de dader is. En ze steken het huis van die man in brand en ook zijn vrouw wordt verbrand. Dus dat geeft een beetje aan hoe deze mensen reageren. En Simson die trekt zich terug, gaat niet naar zijn volk terug, gaat niet naar zijn ouders terug, gaat wonen in een rots, Etam. En daar zit hij. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets heel geks. In vers 11 kunnen we lezen dat daarop kwamen, hoofdstuk 15, 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en ze zei tegen Simson, wist u niet dat die Filistijnen over ons heersen? Waarom heb u ons dit aangedaan? Maar hij zei tegen hen, zoals ze bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. Notabene, zijn volksgenoten die zeggen, wat heb jij ons aangedaan? Terwijl hij de verlosser is, de rechter die het volk bevrijdt van de Filistijnen. En dan zeggen ze, we zijn gekomen om u te binden en u over te leveren in de handen van de Filistijnen. Nou, ze zeggen, dat mag je doen, maar zweer dan even dat je mij niet door zult steken. Nee, dat doen we niet, we binden je. En dan zeggen ze, nee, we zullen u alleen binden en u in hun hand overleveren. Door zullen wij u echter zeker niet. En ze bonden hem vast met twee nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Nou, dan komt u bij Legistaten. De geest God wordt vaardig over hem. Hij verbreekt die touwen. En hij slaat die Filistijnen dood. Met een kaak van een ezel, van een kadaver. Links en rechts slaat hem zich heen. En hij slaat er 1000 Filistijnen mee dood. Maar wat ik u wil wijzen, is het feit dat hier niet de Filistijnen komen om gevangen te nemen. Maar er komen 3000 man uit Juda, uit zijn eigen volk. Die komen hem gevangen nemen om hem over te leveren aan de Filistijnen. Het tweede kenmerk waarin Samson lijkt op de Heer Jezus. Hij wordt overgeleverd door zijn eigen volk aan de vijanden. Zo zeggen de Joden tegen Pontius Pilatus, tegen Herodes. Hier heb je hem. Doe maar met hem wat je wilt. Liever, doe maar met hem wat wij willen. Geef hem de doodstraf. Zijn eigen volk komt hier lafhartig. Hun eigen verlosser, dat is Samson, overleven. Ja, dat is natuurlijk wel ernstig. Dan gebeurt er nog iets. Ik hoop dat ik 6 uur wat lezen. Samson gaat naar Gaza. Ook voor u allen een bekende plaats en huidige streek in Israël, waar de Palestijnen nu wonen. En daar bezoekt hij een prostituee. Hij gaat op hoerenbezoek. Denk je ook, met de heiden mocht hij niet omgang hebben, laat staan met een prostituee. Daar gaat hij naartoe. Hij is niet gehinderd door enig zondebesef. Duidelijk is de geest niet in hem. Zou je dat nooit doen. En de Filistijnen hebben dat gezien, dat hij daar binnen ging. Laten we zeggen, zo'n bordeel binnen. En ze zeggen, als hij vannacht opstaat, of morgen vroeg, dan pakken we hem. De poorten gaan dicht. Nu kan hij ons niet ontkomen. Maar wat gebeurt er? Samson verlaat het huis, loopt naar de poort, tilt daar, als de kracht en de geest van de Heer weer over hem komt, die hele poorten met de posten en de grendels en de sloten zo uit de muur, legt hij op zijn rug en brengt ze boven op een berg. En dan 's ochtends die Filistijn denken, we gaan hem nu even bij die vrouw vandaan plukken. Dan ziet er een grote verbazing daar, boven op een berg, schitterend in de zon, ligt er een eigen stadspoort. Onvoorstelbaar. En dan komt het tweede deel van vers 16, en het gaat over Samson en Delia. Nou, bij de meeste mensen is hij heel bekend. Delia is een verleidelijke vrouw. En nog in allerlei films kom je haar nog tegen. Voor Hans en Ellen Duiken moet ik zeggen dat Bruce Springsteen zingt Fire, Romeo en Juliet, Samson en Delilah gaat het over. En Tom Jones die zong al in 1968 Delilah. En er komt een regeling voor. I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. Die vrouw is niet goed van me, maar ik was verloren als een slaaf en niemand kon me daarvan bevrijden. Weer is die sterke Samson gevallen voor een vrouw. En nu gaat hij werkelijk met vuur spelen. Ook zij probeert elke keer opnieuw dichter bij zijn geheim te komen. En weer is die sterke man die in de kracht van God alles kan. Maar als mens zonder God is als u en ik. Mijn oma zei altijd, Jan, de sterkste boom kan omvallen. En bedoelde ze mee, je weet nooit aan welke verleiding je komt bloot te staan, zodat je die verleiding weerstaat. En dat kun je niet uit eigen kracht, dat kun je de kracht van God, dan kan dat. En dan komt ze steeds dichterbij bij het geheim, En uiteindelijk gaat hij door de knieën en dan vertelt hij zijn geheim dat het Nazareërschap en het teken van zijn haar is. En dan is hij verloren. En staat in vers 20 van het hoofdstuk. En de Heere was van hem geweken. Hij is zonder God. Hij kan niet meer opnieuw beginnen. Ze steken hem zijn ogen uit en ze laten hem rondjes draaien in een molen. En vroeger had je het bekermis van die ponies. Die draaiden de hele dag in een kringetje. En dan zaten van die karretjes achter, konden kinderen konden erin zitten. De hele dag die beesten niks anders dan rondjes draaien. Nou, verschrikkelijk. Dieronwaardig. Partij voor de Dieren zouden nu onmiddellijk actie tegen ondernemen. Maar Simpson wordt als ware, als een dier misbruikt, met zijn uitgestoken ogen, blind, wordt hij achter een stok gezet. Die stok die draait een molensteen die op een andere steen draait. En zo wordt het koren tot meel vermalen. En ja, dat is zijn einde. Oh, gelukkig is dat niet zijn einde. Want Simson, dat lees je vers 28, zegt: toen riep Simson tot de Heer en de Heer. Hij zei: Heer, Heer, denk toch aan mij. En maak me alleen deze keer nog sterker, God, zodat ik met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. En God verhoort dit gebed. En er komen Filistijnen, omdat Simson tijdens zijn leven gedoorzaakt, komen er meer om op dat moment. Wanneer gebeurt dat? Het is een geweldig feest van de afgod van de Filistijnen, de god Dagon, die heeft een geweldige tempel. En als Simson daar op het hoogtepunt van het feest eventjes blind door een jongetje, zo hulpeloos is hij door een klein jongetje, aan de hand wordt hij meegenomen. En dan zegt Simson: laat me even tegen die pilaar leunen van die tempel. Er zitten wel 3000 man op het dak. Wat dat is, dat moet je zien. Komt dat zien, komt dat zien. Hier gebeurt wat. Hier is feest, hier kun je zien wat de God van Israël waard is en wat Dagon kan. Die kan de sterkste man van Israël de baas. Onvoorstelbaar. Allemaal kijken, jongens. Oud en jong, jongens en meisjes, allemaal feest vieren. We hebben hem. Maar Simson bidt: Heer, wil je nog één keer die kracht over laten komen? Dan pakt hij die beide pilaren. Hij buigt zich voorover. Die pilaren die breken door de kracht van God. Het dak stort in. En zoals ik net zei, er komen op die dag meer Filistijnen om dan Simson heeft omgebracht tijdens zijn leven. Dat betekent dat hier opnieuw Simson laat zien wat de Heer Jezus laat zien. Hij sterft, hij gaat onder in de dood, maar tegelijkertijd behaalt hij een geweldige overwinning op de dood. Want hij leeft en de Filistijnen komen om. In het begin zei ik dat wij christen eigenlijk ook in zekere zin Nazareërs zijn. Volkomen aan God toegewijd. En daarom hoeven we ons niet aan de gedragsregels van Simson te houden. We hoeven ons haar niet te laten groeien. Dat zou een hele tour worden voor onze voorganger bijvoorbeeld. En ook misschien wel voor anderen. We hoeven geen krachtpasters te zijn. God vraagt van ons geen bovenmatige krachtsinspanning. Hij vraagt alleen wat hij eigenlijk aan Simson vroeg: wil je toegewijd aan mij leven? En daarom hoeven we niet in de kracht van Simson te staan. Niet in eigen kracht, zo heb ik deze Bijbelstudie genoemd. Die is klein. En daar wil ik tenslotte met u graag zo even opslaan. Het laatste Bijbelboek opslaan, dat is Openbaring, zoals u weet. Dat we gaan het derde hoofdstuk opslaan. Dat begint bij de opsomming van die verschillende gemeenten. En dan kunnen we in vers 8 van hoofdstuk 3 lezen dat de Heer Jezus over Philadelphia, trouw betekent Philadelphia, zegt, vers 8, ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn naam, hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u ingang de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn, niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal ze maken dat ze komen aan mijn voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb, omdat u mijn woord in volharding bewaard hebt. Kleine kracht. Dat hebben we nodig. In onszelf. Maar God, zeg maar, die kleine kracht belonen jullie dat je volgehouden hebt tot het eind. En dan zegt hij tenslotte, dan zal ik u bewaren voor de verzoeking die over heel de wereld zal komen. Op hem die op de aarde wonen, die zal ik verzoeken. De grote verdrukking. Die zullen als gemeente niet hoeven meemaken. Hij neemt ons weg. Nou, het zou geweldig zijn als wij als gemeente dat uitstraalden. Dat we in die kleine kracht die we onszelf hebben, de grote kracht van God zichtbaar maken door zijn geest in ons te laten werken. Als we daarvan vervuld zijn als gemeente, dan worden we beloond. En dan zal het ook niet onopgemerkt door de wereld, door de omgeving, door onze omgeving voorbij gaan. Dan zal het opvallen. En dat wens ik ons allemaal heel graag toe. Tot zover.